Daarna mogen we door Gods genade zijn woord openen, ook deze zondagmorgen nog. Wij doen dat in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 4, vers 12 tot en met 25.
Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naphtali, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali, aan de weg der zee, over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en in de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende, want zij waren vissers. En hij zeide tot hen: volg mij na, en ik zal u vissers der mensen maken. Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn hem nagevolgd. En hij vandaar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende, en heeft hen geroepen. Zij dan terstond verlatende, het schip en hun vader, zijn hem nagevolgd. En Jezus omging geheel Galilea, lerende in de synagogen, predikende het evangelie des koninkrijks, genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging vandaar uit in geheel Syrië. En zij brachten tot hem allen die kwalen gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van de duivel bezeten, en maanzieken en geraakten, en hij genas dezelfde. En vele scharen volgden hem na, van Galilea en van Decapolis en van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u ook in het gelezen schriftgedeelte en daarvan de versen 21 en het gedeelte van de roeping van de discipelen tot en met 22. Vers 19 tot 22, en hij zeide tot hen: volg mij na, en ik zal u vissers der mensen maken. Zij dan terstond de netten verlatende, zijn hem nagevolgd. En hij vandaar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus hun netten vermakende, en heeft hen geroepen. Zij dan terstond verlatende het schip en hun vader, zijn hem nagevolgd. Gemeente, onze tekst vanmorgen is een van die machtige roepstemmen, niet vanuit de wereld, maar vanuit de hemel, vanuit het vaderhart van God. En we zien hier in deze tekstversen de Zoon van God. Hoe weten we dat nou zeker, dat hij de Zoon van God is? Omdat God het zelf heeft gezegd. Toen de Heere Jezus naar Johannes ging, tevoorschijn kwam, uit zijn verborgenheid. 30 jaar lang. Toen werd hij van Johannes gedoopt. Bewijzende dat hij degene is die de zonde der wereld op zich nam. Ondergegaan in dat water waar vele zondaren in gedoopt werden. En toen hij opstond uit het water, toen hij symbolisch, wat een machtige prediking gemeente, als eerste opstond uit de doden. Toen ontving hij de Heilige Geest. En toen sprak de Vader: deze is mijn Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Gemeente, dat is een van de bewijsteksten van het feit dat God de drie enige God is. De Almachtige, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En daarom moeten we ook vanmorgen niet beginnen aan de oevers van het meer van Galilea. Maar moeten we beginnen bij de roeping door de Vader van de Zoon. Hij is geroepen om te roepen door de Vader. En hij is daartoe bekrachtigd door de Heilige Geest. Het is de drie enige God die roept tot op deze morgen toe door de prediking van het evangelie. En gemeente, dan moeten we ook nog een antwoord hebben op de vraag: waarom moet hij roepen? Is dat niet omdat er een volk is dat in duisternis wandelt? Is dat niet omdat er een volk is dat bij God is weggevallen? Is dat niet omdat hij mens moest worden, omdat weg lopende volk bij God vandaan terug te roepen? Gemeente, zitten we niet te gauw alweer in dit vlak, dat horizontale vlak, en vergeten we vaak de oorzaak van wat we lezen? Waarom is dat nou nodig en hoe is dat gekomen? En ik zal het u zeggen, gemeente, ouderen en jongeren, het heeft zijn oorsprong, wat we vanmorgen zullen horen, in de hemel. Het heeft zijn oorsprong in het vaderhart van God, die in de stilte van de eeuwigheid, in de pactum salutis, in de raad des vredes, gevraagd heeft, en u leest dat in Psalm 40, wie zal ik zenden? En toen heeft de tweede persoon in die vergadering, die God in zichzelf hield, als de drie personen in die ene God, heeft de tweede persoon gezegd: de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Ik kom, o God, om uw welbehagen te doen. En zo heeft de Zoon zich laten roepen door de Vader. En heeft de Zoon gedaan ten diepste en allereerst wat we hier lezen in ons tekstvers. En zij hun Vader verlatende zijn hem gevolgd. Omdat hij terstond in gehoorzaamheid zijn Vader verlaten heeft. En de hemelen is uitgegaan, uitgezonden, schrijft Paulus aan de Galaten later, uitgezonden in deze wereld, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En gemeente, als u deze dingen niet weet, en ze moeten telkens weer verkondigd worden, opdat wij het hoe langer hoe beter, hoe langer hoe meer zouden weten en ons in verwondering zouden buigen voor hem, die we vanmorgen tegenkomen aan de oevers van het meer van Galilea als mens, God zijnde. God uit God en licht uit licht. Dezelfde die in den beginne, toen er nog niets was, sprak, daar zij licht. Dezelfde van wie Johannes de evangelist in het begin van zijn evangelie schrijft. In den beginne was het woord, en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door hem gemaakt. En zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Gemeente, jonge mensen, jongens en meisjes, die zien we nou vanmorgen lopen. En we verkondigen dat woord onder het thema een krachtige roeping, waar geroepen wordt en wie er geroepen worden. Een krachtige roeping, waar geroepen wordt. Wel, als u het Bijbeltje voor u neemt vanmorgen, dan kunt u zo die tekst met mij meelezen. Jezus wandelende aan de zee van Galilea. Daar worden ze geroepen, Galilea. In het vorige gedeelte hebben we gelezen straks dat hij gekomen is van Nazareth. Daarvoor kwam hij uit Judea, want Johannes de Doper die heeft hem gedoopt in de Jordaan in Judea, in het gebied van Jeruzalem. Maar toen is hij gegaan naar Galilea. En hij is, jongens en meisjes, bij zijn ouders geweest in Nazareth. Daar heeft hij gewerkt met zijn vader, die timmerman was. Ondertussen zijn ze wel een keer in Jeruzalem geweest, dat lezen we immers. Toen was hij 12 jaar. Toen hebben ze vader en moeder om hem gezocht in Jeruzalem, want die wisten het allemaal ook nog niet zo precies. Daar verwonderde de 12-jarige Heer Jezus zich over straks als ze hem vinden. Dan zeggen ze, wist u niet dat ik in de dingen van mijn vader moest zijn? Maar toen is hij weer in gehoorzaamheid meegegaan naar Nazareth. En toen heeft het nog 18 jaar geduurd. Toen heeft hij dus 18 jaar daar geleefd in het gezin, met de mensen, met de buren. Ze hebben hem allemaal gekend. Ze kenden zijn zusters, zeggen ze later. Is deze niet Jezus, de Nazarener, diens zusters, wiens familie wij kennen. En dan is hij dus in Nazareth en dan gaat hij naar Capernaum. En dat wordt zijn verblijfsplaats, om het zo maar te zeggen. Daar gaat hij wonen, Capernaum. Dat ligt aan de oever van het meer van Galilea. Als u een keer in Israël geweest bent, dan bent u vast ook in Capernaum geweest. Dan hebt u die synagoge gezien, die voor een deel is opgegraven en gerestaureerd, maar de synagoge waar de Heer Jezus in geleerd heeft. Want hij leerde in verschillende synagogen daar in het Galileese land. Die ligt daar nog weer onder. En gemeente, toen wandelde hij aan de oevers van het meer van Galilea. Je kunt het zomaar zien. Als je een klein beetje voorstellingsvermogen hebt, dan kun je hem zomaar zien gaan langs dat meer. Een prachtig meer, niet echt een grote zee. Te midden van de heuvels en de bergen, als u in Israël geweest bent, dan hebt u er waarschijnlijk ook op gevaren met zo'n boot. Prachtig, heerlijk, een hele ervaring. Nou, in die tijd was het een druk meer. Er waren heel veel vissers, er waren heel veel vissersboten ook op dat meer in die dagen. Er waren hele bedrijven, er was een visrijk meer, dat komt omdat ook dat water, zeg maar, in de winter met de bronnen die daarin waren, de warmtebronnen, dat water daar in die oevers warmer was, zodat er veel vis zat. En daar wandelt de Heer Jezus, aan de oever van dat meer, de vreemdeling van Galilee. En zijn ogen gaan. Hij is de gezondene van de Vader. En dan ziet hij, ziet u het staan in vers 18, twee broers. Simon, gezegd Petrus, dat zo heet hij nu nog niet natuurlijk, maar Matthäus die schrijft dat er al maar vast bij, gezegd Petrus. En Andreas, zijn broer. Andreas. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Andreas, die een volgeling was van Johannes de Doper. En toen hoorde je opeens Johannes de Doper. Je leest dat in Johannes 1, vers 29. Toen hoorde je opeens Johannes de Doper roepen: zie, het Lam Gods. En alle mensen keken die kant op. En weet je nou wat? Heel veel mensen keken naar die man die Johannes aanwees, maar ze zagen niets in hem. Daar kwam Jesaja 53 openbaar. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Als wij hem aanzagen, zo zouden wij ons van hem hebben afgekeerd. Hij in ieder geval niet. Geen gedaante, nog heerlijkheid had hij. Maar Andreas. En gemeente, dat is nou het wonder van die roeping. Andreas zag in hem de Messias. En hij snelt, jongens en meisjes, zo gezegd naar zijn broer Petrus. En hij zegt: we hebben hem gevonden. De beloofde, de Messias. En Petrus die rent hem achterna. Dat is Petrus immers, Simon Petrus. En zo komen ze dan samen bij de Heer Jezus. En dan zeggen ze: Heere, waar woont gij? En dan zegt hij: kom en zie. Dat was die eerste ontmoeting. Dat is nou alweer een jaar geleden. Met wat we vanmorgen dan overdenken. Een jaar geleden. Daar zit een jaar tussen. En ondertussen zijn ze aan het werk gegaan. Dat was toen nog de bedoeling dat ze gewoon weer aan het werk gingen. Dus ze zijn naar Galilea gegaan. Ze hebben het bedrijf weer opgepakt. Ze waren vissers immers. Ze waren bezig te vissen hier in ons tekstvers. Verschillende wijzen van vissen. verschillende netten die ze gebruikten. En nu worden ze geroepen. Voel je wel, daar waren ze toen al. Maar nu definitief. Nu moeten ze alles verlaten. Dus er is dus een roeping, zoals we die vanmorgen hebben, in zijn algemeenheid. Want gemeente, de prediking van het evangelie is tegelijkertijd roepen. De Heere roept u, jou en mij, kom herwaarts tot mij, volg mij. En dan zijn er die gaan volgen, omdat die roeping zeg maar met kracht in je hart valt. En je in beweging zet naar hem toe met belijdenis van zonde en schuld. En dan gaat de Heere je bij de hand nemen en zeggen, nou zal ik je leiden door mijn raad. En dan komt later die machtige bemoediging, gemeente. Kent u er wat van, die machtige bemoediging? Ik zal u leiden door mijn raad en daarna u in heerlijkheid opnemen. Dat hebben we zo nodig in deze troosteloze wereld. Dat we daar iets van kennen. Niet alleen maar het aanhoren, gemeente. Maar het doorboord worden in je hart, zodat je voor hem neervalt. Die twee broers, die worden nu definitief geroepen. Moet je opletten en lezen wat hier in Gods woord staat. Het net werpende, ze waren vissers, en hij zei tot hen, vers 19... volg mij na, en ik zal u vissers der mensen maken. Dat is een woord dat is met kracht gekomen. Petrus die zal later schrijven, als hij zich deze dingen herinnert, dat was een woord met zo'n heerlijkheid. Gebruikt hij eigenlijk een woord dat betekent heerlijkheid. Hij heeft daarin iets van de heerlijkheid van Jezus ervaren. En gemeente, dat is door het geloof. Dat zegt de Heere Jezus in Johannes 11 immers tegen Martha in de graftuin van Lazarus. Heb ik u niet gezegd dat indien gij gelooft, gij mijn heerlijkheid zou zien? En Petrus zegt, we hebben hem gezien. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, schrijft ook Johannes in zijn evangelie. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. En vanwege die heerlijkheid, vanwege die kracht, gemeente, want dat lezen we in Romeinen 1 vers 16 en 17, het woord Gods is een kracht tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Het is een kracht, want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En hij zegt hier, volg mij. En later in Matthäus 9 zegt hij tegen Levi, volg mij. En hij alles verlatende, zijn geld en zijn goed, volgde hem, gemeente. En ik zal u vissers der mensen maken. Ze waren vissers. En ze gaan nou rijke buit vissen onder de mensen. Dat is wel een opleiding geweest, een opleiding van 3 jaar. Ze zijn 3 jaar door de allerhoogste profeet en leraar opgeleid. Want we moeten niet vergeten, die navolging van de Heer Jezus, dat is het discipelschap. En dat staat, in het Hebreeuws is dat een heel diep woord. Dat betekent dat je als het ware een volgeling bent van je meester. En niet alleen om van hem te leren, maar om hem te worden, als het ware. Dat is een echte discipel. Niet alleen maar afstandelijk iets te leren en na te doen, maar hem te worden. En dat is ook precies wat de schriften openbaren en bijzonder ook Paulus in de gemeente aan de Romeinen. En dat we veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid als door des Heren Geest. Wel, het begint hier. Volg mij en ik zal u vissers der mensen maken. En leest u met mij mee, zij dan terstond, vers 20. Marcus gebruikt dat woordje terstond 43 keer in zijn evangelie, Matthäus minder. Daarom is het hier heel bijzonder. Omdat Matthäus het niet zo vaak gebruikt, maar als hij het gebruikt, dan is het ook van wezenlijke betekenis. Terstond, de netten verlatende. Weet u waar ik mij nou zo over verwonder? Dat je Zebedeus niet hoort zeggen van, want ze hebben naast elkaar gelegen natuurlijk, ze waren daar beiden aan het werk, die scheepjes allemaal. Wat gaan jullie nou doen? Je kunt toch zo net je netten laten liggen? Je moet je werk afmaken. Waar je aan begonnen bent, moet je ook afmaken. Maar dat hoort hier helemaal niet. Weet u waarom niet? Omdat het een roeping is van de koning. Van de koning. Ze ontmoeten daar de koning in zijn macht. Door zijn woord, terstond. Gemeente, als je de koning ontmoet, hebt u hem al ontmoet? Deze koning. Mag ik dat nou zo eens vragen, hebt u deze koning al ontmoet? Want dan verandert je leven totaal en radicaal. Jonge mensen, dan word je door hem ingewonden en hij vraagt vanmorgen echt niet of hij bij je binnen mag komen, want hij werkt onwederstandelijk. Hij spreekt en het is er ook in je hart. Heb je hem al ontmoet, de koning, en ben je hem nagevolgd, want dat is het gevolg van die ontmoeting, dat is niet het gevolg van jouw hart, maar het gevolg van zijn werk. Dat doet de Heere allemaal, dat is allemaal genade. En de vrucht van die genade is dat je hem gaat danken, de lippen die zijn naam belijden. Herken je je erin? Want het evangelie is niet alleen voor toen aan het meer van Galilea, zo ruim 2000 jaar geleden, maar ook voor nu. Want hij is vandaag en gisteren en morgen dezelfde. Hij wandelt nu ook aan het meer hier bij ons. En ze zijn hem nagevolgd in de zin van hun ogen op hem houdende. Discipelschap, leerlingschap. Een gemeente, daar zit ook iets in van, en als je die genade mag hebben, dan is dat een heerlijke zaak. Als je op hem ziet, ja, dan heb je geen tijd meer om waar dan ook op te zien. Voelt u wel? Dat doet de Heere allemaal zelf. Dan zie je niet meer op de wereld, dan zie je niet meer op jezelf. Dan zie je niet meer op wie en wat dan ook je volgt. Hem, je ziet op hem. Je drukt, betekent dat woord eigenlijk ten diepste, zijn voetstappen. Je volgt hem na. En hij van daar voortgegaan zijnde zag twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broer. Waarschijnlijk, maar dat is niet helemaal zeker, maar ik denk wel dat het zo is, was Salome dan hun moeder. De vrouw van Zebedeus. En Salome was een zuster van de moeder van de Heer Jezus. dan worden hier dus neven geroepen als dat zo is, zoals ik het nu uitgelegd heb. Dan zijn ze neven van elkaar, dan hebben ze elkaar ook wel gekend. Want natuurlijk het gezinsleven en het familieleven in die tijd had een hoge waarde. En dan roept hij hen. En dan lezen we in vers 22, zij dan terstond verlatende het schip, hun werk, en hun vader. De Heer Jezus zegt het even verderop, gemeente, tijdens die rondwandeling door Galilea. Die zijn vader en moeder, zijn broer of zijn zuster, of wie en wat dan ook, lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Wat een radicaal onderwijs, gemeente. Het zal je maar gezegd worden. Als je van je vader en je moeder, je vrouw of je kinderen meer houdt dan van mij, dan ben je mij niet waardig. Is dat nou niet eigenwijs van de Heere? Nee, gemeente, dat steekt de duivel je in. Want hem komt alle eer toe. Alle lof, alle dankzegging en alle aanbidding. Let op het woordje alle. Niets uitgezonderd. Deze Jezus die zelf gebeden heeft en bidt. Vader, verheerlijk uw naam. En we hebben het vanmorgen gehoord met het lezen van de wet weer. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Boven alles. Dat is het eerste en het grote gebod. Gemeente, denken we er wel om? Onderzoeken we ons hart? Dit zijn radicale woorden. En dat kan er niet buitenom. De weg is nauw die tot het leven leidt. En de poort is eng, waardoor je heen moet gaan. Het is maar niet van pak maar aan, gemeente, maar het is een worsteling. Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn, trek mij. Dan zal ik u nalopen. Nou, dat is wat hier gebeurt. En ik ben ervan overtuigd, het staat hier niet in de Bijbel, maar dat die broers bidders waren. Dat die broers bidders waren. Die hebben die roeping sinds dat ze hem ontmoet hebben aan de Jordaan bij Johannes de Doper, waar ze trouwens ook al volgeling van waren, hebben ze gebeden om de komst van de Messias. De gezalfde des Heren, de voorlang beloofde, want een echte bidder grijpt Gods beloften aan. Die bidt niet in het wilde weg. Van alles wat er maar in je gedachten komt, dat doe je toch ook niet als je naar Alexander gaat, de koning van Nederland. Dan ga je toch ook overleggen en op papier zetten wat je zult zeggen, want je hebt het tegen een koning. Daartoe heeft God zijn beloften geschonken. Waarvan Calvijn zegt, dat zijn even zoveel touwen die God uit de hemel laat zakken, opdat we die zouden aangrijpen. Heere, u hebt het beloofd, wilt u het nou ook doen? Dat zijn bidders. De anderen zijn praters. Want praten kunnen we wel, gemeente. Maar bidden, danken, aanbidden. Daar is tijd voor nodig. Daar is oefening voor nodig. Heere, leer ons. Bidden, vragen de discipelen. En ze worden ook geroepen, die twee, die later zonen des donders geroepen worden. Hun vader was niet zo makkelijk, betekent dat. Het zijn zonen van een vader die zo bekend stond blijkbaar. Zonen des donders, het donderde nogal eens een keer, als het niet goed ging, zal ik maar zeggen. Ja, de Heere die zoekt geen lieve mensen, de Heere zoekt geen vrienden, want die heeft die niet. Maar de Heere zoekt zondaren, daartoe is hij gezonden. Om zondaren te zoeken en zalig te maken. En dan zou hij dat alleen kunnen doen natuurlijk. Hij spreekt van het Israël, hij zou het alleen kunnen doen, maar dat doet de Heere niet. De Heere heeft ervoor gekozen om ook mensen te roepen, om in zijn naam zondaren te roepen, zoals ik dat vanmorgen ook mag doen, gemeente. Hij heeft Efeze 4, hij heeft sommigen gegeven tot herders en leraars in de gemeente. Gegeven. Herders en leraars zijn dus ook gaven van Christus aan de gemeente. Mensen die uit de gemeente voortkomen, zondaren zoals allen zondaren zijn, die als zondaren tot de verkondiging geroepen zijn van hem, de gekruisigde, om te komen tot hem, gemeente. Als dat de vrucht mag zijn van je prediking, wat zou dat dan geweldig zijn als er vanmorgen ook en ouderen en jongeren zouden zijn en jongens en meisjes die het woord in het hart valt. Dat kun je als dominee niet maken natuurlijk, maar je hebt wel de opdracht om met bevel van geloof en bekering, u leest dat in de Dordtse leerregels, met bevel van geloof en bekering het evangelie te prediken. Het is niet vrijblijvend, want het gaat om je ziel. En die ziel die blijft leven tot in alle eeuwigheid. En dan is het van 2-in-1, of in de zaligheid, of in de hel. Dat is de consequentie. En gemeente, daar zal het vanmiddag over gaan in zondag 31, zo de Heere wil en wij leven. Dus ik ga daar nu verder niet maar op in, maar het gaat er ook vanmorgen weer om, want we kunnen de middag wel niet halen. Zoals de collega die deze week dood in de studeerkamer in zijn stoel zat, dominee, op het hof. De Heer kan zo de adem uit je neus gaat en wegnemen. We hebben niks te zeggen, gemeente. Hij beschikt. En daarom bereid uw huis, want gij zult sterven. Ze hebben alles verlaten. Het schip, het werk van hun handen. Hun vader en dan ook hun moeder, al was Salome natuurlijk een van die vrouwen die hem dienden van hun goederen, die hem ook gevolgd zijn, zusters in de gemeente. Kijk, de mannen worden alleen geroepen tot het ambtelijke werk. Daar hebben we de pijn in onze kerken. De Heer Jezus heeft nog nooit een vrouw geroepen om achter hem te komen in de ambtelijke zin van het woord. Maar er waren wel vrouwen die hem volgden. Gemeente, zie je ze gaan. Zusters in de gemeente, zie je ze gaan. De Heer Jezus met zijn discipelen achter zich aan door Galilea en ook een aantal vrouwen. En die zien ook op Jezus. Hij is hun overste leidsman des geloofs. Zijn ze er vanmorgen? Dat je niet maar alleen in de kerk zit, maar dat je met een brandend hart zit, omdat het gaat om hem die je hebt liefgekregen. Zijn liefde in je hart is uitgestort door de Heilige Geest die je gegeven is. Romeinen 5 vers 5. Dat. En ik kom ze tegen, gemeente. Ik kom ze tegen, die jonge vrouwen. Onder de preken merk je dat. Dan merk je dat of die ogen, zeg maar, zien. er een blos komt op de wangen. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Ik hoor toch zo gaarne zijn woord. Een gemeente, dat is ook een radicaal woord. Het is niet alleen een lief woord. Op Urk hebben ze een rare gewoonte. Dan hebben ze het over onze lievenaar. Onze lieve Heer. Ik zeg onlangs nog tegen iemand van de Heere is niet lief. Hij is liefde. Dat is heel wat anders. Hij is niet lief. Hij is zo radicaal als wat. Als het scherpte van een scheermes. Het is of dood of leven. Het is of volg mij of ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Dat is de scherpte van het woord van de Heere. Als hij straks zich openbaart aan Johannes op Patmos in het boek Openbaring. Dan komt er een tweesnijdend scherp zwaard uit zijn mond. Dat is het woord van God. Hij is het woord. En het is of het een of het ander. Er moet met ons ook gebeuren, gemeente, wat we hier in dit gedeelte lezen. En dan moet u vanmorgen niet zeggen dat u niet geroepen bent. Ik moet mij voor God verantwoorden dat als er straks het amen klinkt na de prediking en u weer naar uw huizen gaat, dat er niemand van ons kan zeggen, ik ben niet geroepen vanmorgen. Gemeente. En dat ik met mijn boodschap weer naar de Heere kan terugkeren en zeggen, meester, ik heb ze geroepen. Zijn ze gekomen? Zijn ze gekomen, meester? Voelt u wel? Onder de prediking, gevangen in het sleepnet van het evangelie, dat je af en toe in de diepte mag werken, zijn ze gekomen, meester, want in de veelheid der onderdanen is uw heerlijkheid. En zij dan terstond. Ja, dat is altijd weer in de Bijbel een heel radicaal woord. Gehoorzamen is echt een Bijbels woord. Jongens en meisjes, gehoorzamen, weet je wat dat is? Dat is dat je gehoor geeft aan het gehoorde. Je moeder zegt, je moet straks even voor mij naar de winkel morgenochtend. Dan kun je twee dingen doen en zeggen, nou ja, ik heb het druk, ben met mijn huiswerk bezig. Ja, zijn dat hadden zij ook kunnen zeggen, we zijn bezig. Dat ziet u toch wel, Heer Jezus? Ik ben bezig de netten te herstellen. Dat moet wel gebeuren, anders kunnen we niet verder vissen. Wat wil ik daar nou mee zeggen? Gehoorzamen is gehoor geven aan het gehoorde. En de Heere zegt vanmorgen tot u en jou en mij en de broeders van de kerkenraad. Volg mij na. En zij terstond, verlatende waar ze mee bezig waren, ook in hun gedachten, ook met hun beraadslagingen, ook met alles wat er in je gemoed is, zijn hem nagevolgd. Ja, misschien zegt u wel, hoe moet het dan vandaag, want de Heer Jezus is in de hemel, nou gelukkig maar. Daar schrijft de catechismus ook zo prachtig over, en daarom is die drie formulieren van enigheid, die kunnen we niet missen, gemeente. Laat je niks wijs maken. Catechisme spreekt daar zo prachtig over. Ik heb er vorige week in het Sint-Jansklooster over mogen preken, zondag 18. Hij is ons ten goede daar. Vraag en antwoord 46. Ons ten goede. En vraag en antwoord 49. Hij is daar onze grote voorbidder. Hij pleit bij God voor een zondig en schuldig volk. Dus hij is gelukkig in de hemel. En dan ook nog dit. Daar is hij ons onderpand dat wij er ook, zegt de catechismus, zeker zullen komen. En hij zendt de Heilige Geest als een onderpand in ons hart, die dat getuigenis schenkt dat wij zeker weer bij hem zullen komen, omdat hij het beloofd heeft. Daar heb je nou weer, gemeente. Hij heeft het beloofd en daarom zal het gebeuren. Maar God is geen man dat hij liegen zal, nog een mensenkind dat het hem berouwen zal. Zou hij het spreken en niet doen, of zeggen en niet bestendig maken, dat zij verre. Hij doet het. En hij heeft hen geroepen, zoals hij ook ons vanmorgen roept, gemeente. Ik zal dat met één bewijstekst onderstrepen uit 1 Petrus 2 vers 9. Dat hij ons vanmorgen ook roept, door middel van de prediking van de geroepen latere apostelen, door het woord. Hij roept ook u, jou en mij vanmorgen, want hier lezen we in 1 Petrus 2 vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen, wat een rijkdom, gemeente. Hoor je daar nou bij? Wat ik zo even in drie woorden opnoem. Een verkregen volk. En dan vragen we waarom. En dan lezen we op dat gij zoudt verkondigen. Gemeente, dat gaat om de gemeente als een persoon als het ware. Opdat gij zou verkondigen de deugden van degene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is dus Petrus predikende het evangelie en onderwijzende de woorden en de gedachten en de wil van God in Christus Jezus voor de gemeente. Gemeente, we zijn een geroepen volk. Niemand van ons uitgezonderd. En dan moeten we niet gaan dogmatiseren en zeggen, ja, maar er is een uiterlijke roeping en een innerlijke roeping. Dat is allemaal waar. Maar daar kun je niet mee in het leven houden. Het gaat erom, heeft nou de prediking vroeger of later, of nu, je hart geraakt? Ben je in verwondering gekomen? Waarom is het op mij gemunt? Ik pas helemaal niet bij deze heren. En toch is hij gekomen. Toch heeft hij geroepen. En ik kan er niet meer van loskomen. Dan vraag ik, heren, bent u het? Dat zijn ze nou, gemeente. Niet van die, ik heb Jezus aangenomen. Maar ik heb nederig voor hem geknield met de knieën van mijn hart. En gezegd, Heere, u roept. Zie, hier ben ik. Gemeente, is dat nou het antwoord op de prediking? Zie, hier ben ik. Want onze slotpsalm na het amen van de prediking, die spreekt daar ook van. Die heb ik natuurlijk niet voor niets uitgezocht om te zingen. Zie, hier ben ik, uw volk, uw volk. Wat een heerlijkheid, gemeente. Lo, ami, niet mijn volk, en ami, mijn volk. Dat is Gods genade, groot is zijn trouw, gemeente. Hij doet ons niet naar onze zonden. En vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, maar naar zijn barmhartigheden. En dat is ook het gebed van dat volk, dat het geklank kent. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. Amen.